Met de hulp des Heren wensen we in deze middag uw aandacht te bepalen bij wat u wist voorgelezen in de brief van Judas, daarvan de versen 14 en 15. Daar lezen wij Gods woord en van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: ziet, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Tot zover. Henochs profetie. We zien in de eerste plaats over wie hij profeteerde. Ten tweede wat hij profeteerde. Ten derde waarom hij profeteerde. Henochs profetie over wie hij profeteerde. Het 14e vers begint met en van deze, wie zijn dat? Het antwoord op die vraag zullen wij gaan zoeken in de brief zelf. Waar is de brief in het bijzonder tegen gericht? Wie zijn die deze? In de tweede plaats wat hij profeteerde. Ziet, de Heere vraagt daar opmerkzaamheid voor. Ziet, de Heere is gekomen om gericht te houden. In de derde plaats waarom hij profeteerde. Dat staat in het 15e vers vanaf het woordje vanwege. En dan valt zo op dat in het tweede gedeelte van vers 15 het woordje goddeloos centraal staat. Het wordt meerdere keren genoemd. De oorzaak van Gods gericht is de goddeloosheid. Dus Henochs profetie over wie, wat en waarom hij profeteerde. Henoch, wiens woorden door Judas worden aangehaald, spreekt over Gods gericht. Dat is het tweede woordje van vers 15, om gericht te houden. Elke zondag, als de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof worden gelezen, horen wij over de wederkomst van de Heer Jezus Christus, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. De eerste keer dat God zijn Zoon op deze aarde zond was om zalig te maken. De tweede keer als God zijn Zoon naar deze aarde zendt, is het om gericht te houden. En nu kan het zijn dat die werkelijkheid van de wederkomst, met daaraan verbonden het gericht, u doet schrikken. Of moeten we zeggen, nou, nee. Nee, niet echt. Ik schrik daar eigenlijk niet. Ja, het hoort bij onze geloofsbelijdenis dat er een wederkomst is. Ik schrik daar eigenlijk nooit zo van. Hoe komt dat? Dat kan een reden hebben. Dat er zoveel verlangen is in het hart van de bruid, dat ze in het bijzonder uitspreekt: kom, Heer Jezus, kom haastiglijk. Het kan ook een hele ongunstige reden hebben dat we niet schrikken van de wederkomst van Christus. Dat we zo leven in het hier en het nu. Dat we de gedachte nog altijd koesteren, zal wel meevallen. Of dat we afgestompt zijn door de zonde En dat een werelds leven ons zo meesleept dat de dingen van de eeuwigheid helemaal geen plaats hebben in ons hart, in onze gedachten, in onze overdenkingen. Dat we er niet van schrikken, dat is een aangrijpende zaak. In de Bijbel wordt vaak gesproken over de wederkomst van Christus. En in het Oude Testament wordt er vaak gesproken over de dag des Heren. De dag dat de Heere gericht gaat houden. Ik denk in het Nieuwe Testament aan het eerste bezoek wat de apostel Petrus brengt aan een heidense man. Weet jullie kinderen wie dat was? Die heidense man, belangrijke man in Caesarea, Cornelius. Cornelius. En door middel van een visioen weet Petrus, ik moet daar naartoe. Ik moet naar een heiden toe. En hij komt er. En wat zegt Petrus dan? Dat eerste bezoek aan die heiden. Wat zegt hij in Handelingen 10, het 42e vers? Deze heeft God opgewekt in derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk. Die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij, Christus dus, is degene die van God te verordineerd is tot een rechter van levenden en van doden. En de eerste preek die Paulus in de grote heidense stad Athene houdt, heeft ook diezelfde spits. Daarom, zo lees ik in Handelingen 17 vers 31, daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Het is dus een hoofdonderwerp in de prediking van de apostelen. Ons leven is een voorbereiding op het gericht. Hoe krijgt die voorbereiding handen en voeten in uw leven? Op welke manier bereiden wij ons voor op die grote godsontmoeting? Want of wij nu de wederkomst meemaken als wij nog in leven zijn, ik weet het niet. Of dat we al gestorven zijn en daarna volgt pas de wederkomst na kortere of langere tijd, ik weet het niet. We maken het allemaal mee. Moet je over nadenken. U maakt het mee. Jij maakt het mee. De wederkomst van Christus. En dan wordt er over mij, u, jou, een oordeel van God uitgesproken. Een oordeel van God. En hoger beroep is niet mogelijk. En dat oordeel dat de Heere uitspreekt, vrijspraak of eeuwige veroordeling, dat heeft ook een eeuwig gevolg. Kan het toch niet anders? Of we staan daarbij stil. Door het leven, ach, dat zal nog wel gaan. Bij de een moeilijker, bij de ander misschien iets eenvoudiger. En er kunnen nog veel moeilijkere tijden aanbreken. Door het leven, dat zal nog wel gaan. Maar uit het leven. Hoe moet dat? Wel, dat zijn de zaken waar ook Henoch al over geprofeteerd heeft. En die profetie, wonderlijk eigenlijk, hè? Die profetie is pas in de Bijbel terechtgekomen duizenden jaren nadat Henoch geprofeteerd heeft. En in al die jaren is die profetie van Henoch bewaard gebleven in de herinneringen. Judas kende hem, die profetie. En toen heeft het de Heilige Geest behaagd om die profetie ook op te laten schrijven door Judas. Nee toch? Judas. Hoe kan die ooit een brief hebben geschreven? Die heeft toch de Heer Jezus verraden? Die heeft toch zichzelf om het leven gebracht? Is het dan een brief uit de tijd voor dat hij de Heer Jezus... Nee, het is een andere Judas. Er waren meer mensen die Judas heten. Judas, Oude Testament, Juda, betekent Godlover. Er zijn meer ouders geweest die hun kind die naam gaven, kennelijk met de hoop en het verlangen dat hun kind inderdaad een Godlover zou worden. Bij Judas de discipel is dat niet gebeurd. Die is een verrader geworden. Maar er was nog een Judas onder de discipelenkring. Judas, zijn andere naam is Thaddeus. En er is in het Nieuwe Testament nog een Judas. Judas, een broer van Jacobus. Jacobus die ook zo'n grote plaats heeft gekregen in de Nieuwtestamentische kerk. En die Judas was hoogstwaarschijnlijk een eigen broer van de Heer Jezus. We lezen in Marcus. Ook zijn broers geloofden niet in hem. Maar de Heer heeft een wonder gewerkt in het gezin van Maria. En er zijn ook broers van de Heer Jezus tot bekering gebracht. En een van hen is Judas. En dat is de Judas die deze brief geschreven heeft. Hij schrijft deze brief als een openbaring van de Heilige Geest aan hem. En die woorden geeft hij door aan, zo staat er, aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn. We weten dus niet precies aan welke gemeente deze brief is gericht. Het lijkt meer een algemene brief te zijn geweest, een soort rondzendbrief, die van gemeente naar gemeente werd gebracht en die in al die gemeenten werd voorgelezen. Paulus wil ook bijvoorbeeld dat zijn brief aan de gemeente van de Colossenzen ook in Laodicea voorgelezen wordt. Die brieven die verspreiden zich, want daar hoorde de kerk de woorden van God in. De geïnspireerde woorden door de Heilige Geest. Judas voelt zich ook gedrongen om te schrijven. In het derde vers lezen we dat. Zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen. Waarom? Dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Geloof, kanttekening zegt, de zuivere leer van het evangelie, die stond dus kennelijk onder druk. Er dreigde gevaar, niet eens zozeer van buitenaf. Er dreigde gevaren van binnenuit. Want, zegt het vierde vers, want er zijn sommige mensen ingeslopen, die hebben zich bij de kerk gevoegd, maar dat was helemaal geen aanwinst voor de kerk. Dat werd een probleem in de kerk. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Ze zijn de verworpenen, ingrijpend hè. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid. En de enige Heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Wel, daartegen richt de brief van Judas zich. Dat zijn de dezen uit het 14e vers. En wat zijn dat voor mensen? Ze brachten een evangelie. Een evangelie van genade. Waarbij je de zonde gerust aan de hand kon blijven houden. Want ja, Jezus is toch voor de zonde gestorven. En als je zondigt, hij heeft toch voor de zonde betaald. Moet je je dan zo heel erg druk maken hoe je leeft? Hij is toch voor de zonde gestorven. Dat was het grote gevaar wat van binnenuit de gemeente bedreigde. En die mensen waren naar binnen geslopen. En zo heel listig verbreidden ze die aantrekkelijke boodschap. Aantrekkelijk toch? Als je lekker kunt genieten van het leven. Lekker kunt genieten, ach nou ja, de zonde die ik dan bedrijf. De Heer Jezus is er toch voor gestorven. Huh? Dus die boodschap die begon weerklank te krijgen in die gemeente. En Judas was daar ontzaggelijk bedroefd over. Verontrust. We lezen dat vaker. Deze dwaalleer die in de gemeente ingeslopen is. Paulus waarschuwt daartegen. Zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. In de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië lezen we over de Nicolaïten. Dat waren ook mensen die zeiden, ach, je hoeft je niet zo druk te maken over je levenswandel, hoor. Jezus is toch voor de zonde gestorven. Dan mag je toch ook een beetje leven zoals je zelf wil. Zouden die mensen er nog bestaan in 2024? Ja, die vraag leg ik maar in uw midden neer. Misschien ben je wel eens in aanraking gekomen met zulke mensen. Misschien zitten ze in je familie. Dat kan. Mensen zeggen, ja, maar wat moet je druk maken hoe je leeft? Al die wetjes, al die regeltjes. Als je er toch goed bij voelt. En je mag bij God komen zoals je wil. Hè? En Jezus is toch voor je zonde gestorven. Wat maak je mensen, wat maak je druk? Misschien bent u zulke mensen wel eens tegengekomen. Ik wel. En dan moet je maar denken aan de brief van Judas. Dat is een ontzaggelijk groot gevaar. Dat bedreigt de gemeente van binnenuit. Dat gevaar is zo groot. Dat de Heilige Geest Judas heeft ingeschakeld als een instrument om tegen dat gevaar te gaan waarschuwen. En de hele brief is daartegen gericht. De kerk heeft dus ook de roeping om dwalingen te ontmaskeren. Dat is niet hard, maar dat betekent liefde tot de eer van Gods naam. Liefde tot het welzijn van de gemeente. Liefde tot de zielen van de dwaalleraren, want die mensen moeten bekeerd worden. En daarom wordt deze brief geschreven. En als dan onze tekst zegt, en van deze, dan zijn dat mensen, we noemen een paar dingen, die in het 8e vers genoemd worden. Desgelijks evenwel ook deze, hebt u ze weer, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees. Dus ze leven in de zonde en daardoor verontreinigen ze zichzelf. Ze verwerpen de heerschappij, ze lasteren de heerlijkheden. En zo worden ze in slaap gesust door die dwaalleer. In het 11e vers noemt de apostel ook nog verschillende namen. De weg van Kain en het loon van Biliam en de tegenspreking van Korach. Opvallend, we zouden bijna zeggen, dat zijn drie willekeurige namen uit het Oude Testament die onze kinderen ook wel kennen. Wat was er aan de hand met Kain? Oh, hij was zo jaloers op Abel. Hij had zo'n afkeer van Abel. Waarom? Kom ik straks op terug. En Biliam, wat was er met Biliam? Het geld trok hem. De beloning, de verering. En Korach, die samen met Datan en Abiram in opstand kwamen tegen Mozes en zeiden, maar God heeft toch ook door ons gesproken, waarom nemen jullie die bevoorrechte positie in? Wat is de rode draad? Wat was er met Kain aan de hand? Zijn eer werd gekrenkt. God gaf Abel de voorrang boven Kain. Biliam, hij zocht naar eer. Korach, hij zocht naar eer. Daar hebt u de rode draad. Dan draait mijn leven om mijn eigen eer. Zullen we daar bang voor zijn? Ik misschien wel in de eerste plaats. Zullen we daar bang voor zijn? Dat we geen eer gaan zoeken. Eer gaan zoeken bij mensen. En als die eer aan onze neus voorbij gaat, dan worden we jaloers of dan worden we boos of dan komen we in opstand. Wij zijn al door onze zondeval eerrovers van God. Van deze. Nog iets. In het 16e vers, wat volgt op onze teksten, staat er weer deze. Deze zijn murmureerders. Ze klagen. Klagers over hun staat. En ondertussen, met al hun klagen, wandelen ze naar hun begeerlijkheden. En als je hoort praten, dan zijn dat trotse opgeblazen woorden. Verwonderen zich over de personen om des voordeels wil. Op die manier probeert de vorst der duisternis altijd opnieuw mensen ten gronde te richten, gemeenten ten gronde te richten. En de Heilige Geest roept Judas om dat gevaar te onderkennen. En wij hebben de opdracht om de tijdgeest te beproeven. Dat is ook een opdracht om daar ook met een dankdag over te spreken. Over de tijd waarin wij leven. En de vraag, wat heeft de Heer over die tijd te zeggen? Onze tweede gedachte. Wat hij profeteerde. En van deze, zegt vers 14, waar we dus in onze eerste gedachte over gesproken hebben, die dwaalleraren. En van deze heeft ook Henoch de zevende van Adam geprofeteerd. Wat bedoelt Judas daarmee? Bedoelt hij daarmee, toen Henoch leefde, wist hij al dat er vele, vele eeuwen later in de tijd van Judas mensen leefden die op die manier leefden. En dat is zo niet de betekenis van de tekst. De betekenis van de tekst is vooral wat hij nog toen zei, zeer lang geleden, is nu, schrijft Judas, nu van toepassing. Zeer veel eeuwen geleden leefde Henoch. De tijd was anders, of toch niet. Toch niet. De tijd waarin Judas leefde was niet heel erg anders dan de tijd waarin Henoch leefde. En de dwaling in de tijd van Judas was niet iets heel anders dan de dwalingen in de tijd van Henoch. Misschien heb je wel eens gedacht, is die oude Bijbel ook in 2024 actueel? Of is het gewoon een geschiedenisboek? Is de Bijbel ook gepast in 2024? Nou, onze tekst geeft al antwoord als de woorden van Henoch, vele, vele, vele eeuwen daarvoor, als de woorden van Henoch gepast waren op de tijd van Judas, zouden dan de woorden uit de Bijbel of uit de brief van Judas in het bijzonder niet gepast zijn voor nu? Dat is een bijzonder belangrijk punt en zul je dat nooit vergeten. Zul je dat echt nooit vergeten. De Bijbel is voor alle tijden. Alle plaatsen. Voor altijd. Er kan nooit iets gebeuren in deze wereld of Gods woord geeft er licht over. En we hoeven niet te denken, ja maar, het woord internet staat niet in de Bijbel, dus dat moeten we dan zelf een beetje uitvogelen. En ik snap ook dat het woord niet in de Bijbel staat. Maar de geestelijke achtergrond van alle dingen die gebeuren, staat in de Bijbel. Echt waar. Echt waar. Ik las eens in een preek van Philpott. Hij schrijft over kinderen van God. Hij zegt, ze kunnen nooit in een omstandigheid komen die niet in Gods woord verklaard wordt. Dat kan niet. Want Gods woord, zo zeggen we dan wel met een plechtig woord, is algenoegzaam. Wijs voor alle eeuwen tot de jongste dag. Het is heel belangrijk dat we daaraan vasthouden. Want niet alleen buiten de kerken wordt gezegd, die Bijbel is ouderwets. Dat is ook de kerken binnengedrongen. Ik weet niet of u wel eens iets bijhoudt. Wat er gebeurd is bijvoorbeeld in de Nederlandse gereformeerde kerken over de vraag, mogen praktiserende homo's dominee worden bijvoorbeeld? Mogen ze aan het avondmaal? Of wat er gaande is in de christelijke gereformeerde kerk, een kerkverband in grote nood, dat vraagt gebed van ons. In grote nood. Zo'n kerk wordt uit elkaar gescheurd door mensen die zeggen, ja, het staat wel in de Bijbel, maar ja. Maar ja. Dat moet je in onze tijd wel op zijn eigen waarde beoordelen. Dat moet je in onze tijd toch niet zo lezen als Paulus dat in zijn tijd heeft opgeschreven. Je moet daar natuurlijk wel een vertaalslag maken naar nu. En ja, dan mogen vrouwen wel in het ambt nu. Als je die vertaalslag maar kunstig genoeg maakt, dan kom je al echt ergens uit. Maar dat is aangrijpend. In feite worden daardoor stukken uit de Bijbel tussen haakjes gezet. Buiten werking gezet. Nou, u begrijpt, dat is funest. Dat is de uitholling van de kerk van binnenuit. Wat blijft er dan over? Nou, de volwassenen en de ouderen in ons midden weten nog wel vroeger van de gereformeerde kerken. In 2004 zijn ze samengegaan tot de PKN. Nou, in jullie jonge jaren, ouderen, was dat toch nog een orthodox kerkverband? Bevindelijk waren ze niet. Er lag een grote kloof, maar ze waren orthodox. Ze wilden vasthouden aan de Bijbel. Wat is er van overgebleven? Niks. En niks. En dat gaat door naar andere kerken. En de een naar de andere kerk wordt veroverd door een eigen tijdse manier van Bijbel lezen, waar in feite stukken uit de Bijbel tussen haakjes worden gezet. Dat is niet meer actueel. Dat is niet meer van toepassing. Dat is een ramp. En daarom, ga nooit met die gedachten mee. Want dan ben je Bijbel kwijt. Met welke mooie het ook woorden het ook versierd wordt, je raakt je Bijbel kwijt. En daarom is het zo mooi dat in de tijd van Judas die oude profetie van Henoch nog naar boven werd gehaald. Men wist dat nog, die woorden die zijn actueel voor nu. Henoch, hij wordt hier genoemd de zevende van Adam. Dat is apart voor ons gevoel. Meestal lezen we in de Bijbel de zoon van. Hè? Henoch, de zoon van Jered. Eventueel zou je kunnen zeggen Henoch, de vader van Methuselah. Maar er staat de zevende van Adam, de zevende generatie dus in de lijn van Adam. Waarom zou dat er zo staan? Nou, wij worden in de brief van Judas, dus van Henoch, teruggebracht naar Adam. Naar Adam. Toen alles zo goed was. Toen dat hele probleem wat in de brief van Judas speelt, er nog niet was. Bij Adam in de staat der rechtheid. Onze tekst wijst ons terug naar het begin. En het is belangrijk dat we ook naar het begin teruggaan. Genesis 1. Genesis 1. Genesis 2. Genesis 3. Die hoofdstukken mogen we nooit vergeten. En daarom is het zo opvallend. Juist die hoofdstukken in de Bijbel liggen het meest onder vuur. Die fundamentele eerste hoofdstukken van Gods woord. En onze tekst wijst ons terug naar Adam. En elke geestelijke nood of elke andere nood die er is, is ten diepste terug te voeren op onze val in Adam. Want Adam is niet zo alleen maar een verre voorvader waar we eigenlijk niks mee te maken hebben. Kan ik er wat aan doen dat Adam viel? Heb ik niet voor gekozen? Misschien heb je het wel eens gedacht. Hé, wij moeten zelf terug naar Adam. In Adam hebben wij het verbond der werken verbroken. En ook Henoch, al mocht hij door genade wandelen met God, hij wandelde de eerste 65 jaar van zijn leven echt als een zondig Adamskind. En die overige 300 jaar heeft hij zijn Adamsbestaan dieper moeten leren kennen. Moeten leren inleven. En daarom staat het er zo, de zevende van Adam. Betekent nog iets. Het ging al heel snel mis in het eigen gezin van Adam. Kain sloeg Abel dood. Het ging al heel snel mis. En wat was de Heere nog geduldig? Wat was de Heere geduldig? Hoe lang heeft het geduurd tot de zondvloed? En bij de zevende, in de nakomelingen van Adam, de zevende generatie, gaat de Heere als het ware zijn voorbereidingen treffen op de zondvloed. Dan duurt het nog bijna 1000 jaar. Maar hij gaat zijn voorbereidingen treffen. De Heere gaat laten weten, ik ben wel langmoedig, ik ben wel geduldig, maar, het houdt een keer op hoor. Dat zegt de Heere nog tegen ons. Hij is wel geduldig. Hij is langmoedig. Het houdt een keertje op hoor. De klap komt een keer. Komt een keer. En ach, dat geloofden ze in de tijd van heen nog niet. In de tijd van Noach geloofden ze het nog niet. Geloofden ze het in Sodom en Gomorra? Geloofden ze het in Jeruzalem vlak voor de Babylonische ballingschap? Geloofden ze het in Jeruzalem ten tijde van de Heer Jezus? Geloofde Nederland het voor de Tweede Wereldoorlog? Geloven wij het nu? Ach, dat het in Oekraïne-oorlog is, dat is verschrikkelijk genoeg. Maar die Poetin die zal toch wel zo wijs zijn dat hij niet het Westen verder binnen gaat trekken. Ach, daar heb je helemaal niet genoeg wapens voor. Denken wij dan, hè? Denken wij dan. Maar als het geduld van de Heere op is, dan komt de klap. Dan komt de klap. En dat heeft Henoch, de zevende van Noach, al geprofeteerd. Geprofeteerd. Profeteren betekent de woorden van God doorgeven. Dat betekent niet altijd de toekomst voorspellen, dat zit er bij Henoch ook wel bij. Maar profeteren is allereerst de woorden van God doorgeven. Dat doen de predikanten ook. Dat gebeurt er ook als er leesdienst is. Dat gebeurt op catechisatie. Dan worden de woorden van God doorgegeven. En wat zijn die woorden van de Heere? Ziet. Dat is het eerste woordje wat Henoch toen uitgesproken heeft. Ziet. Betekent dat? Mensen, let eens op. Nee, dat zeg ik niet vanmiddag tegen jullie, want jullie luisteren. Maar dat zei Henoch in zijn dagen, mensen, let eens op. Doe toch niet alsof er niks aan de hand is. Leef toch niet alsof er geen God is. Ziet. Laat het woord van God tot je doordringen. Ik denk dat dat juist in onze tijd heel actueel is. Ik weet niet hoe jullie het leven ervaren. Heel veel mensen ervaren het leven als vol, jachtig, Je wordt soms meegesleept door weet ik veel wat alles. Je hoofd tolt er soms van. En heb je s'avonds nog niet alles gedaan wat je had willen doen? En loop je nog zoveel appjes achter om te beantwoorden? En dan? Nou, en dan? Dan loop je een heel groot risico dat dat woord van God niet doordringt. Want dan zit mijn glas al vol en dan komt er nog wat water bij van het woord van God en dat stroomt er zo overheen. Het glas zit al vol. Het hoofd zit al helemaal vol met weet ik veel wat alles en je hebt s'avonds niet eens meer de rust om je Bijbel te lezen. Erger. Erger. En als je dan bidt, dan tollen er nog allerlei dingen door je hoofd heen. En dan zeg je misschien maar gauw amen, want dit moest ik nog, dat. Herken je het of niet? Ziet, zegt de Bijbel vanmiddag. Ziet, pas op. Want op die manier worden we steeds oppervlakkiger als het gaat over het woord van God. Steeds oppervlakkiger, dat dringt niet meer echt door naar binnen. Dat stempelt ons leven niet meer, maar de wereld stempelt ons leven steeds meer. Mensen, ziet dat is gaande, doet er wat tegen. Ja, doet er wat tegen. Want de kerk wordt uitgehold in de dagen van Judas. En de kerk wordt uitgehold op deze manier in 2024. En daar zijn we allemaal bij. Daar zijn we zelf bij. Ziet, let op. En zet uw leven vooral in het licht van de naam die volgt op ziet. De Heere. De Heere. Die naam Heere zit in het bijzonder op God als onze schepper. De schepper. Die recht op ons heeft. De Heere is gekomen. Het zit ook in het bijzonder op de Zoon van God aan wie God het gericht heeft overgegeven. Die op deze aarde is gekomen om zijn dierbaar bloed te storten. Om zijn kerk tot zijn eigendom te maken. De Heere. De Heere. Wij leven niet voor onszelf. We leven niet voor onze vrienden. Toch? We leven niet voor onze volgers of influencers. Of we leven voor de Heere. Voor de Heere. Ziet de Heere. Plaats je jonge leven in het licht van de Heere. Wie de Heere is. Plaats uw leven in het licht van het woord van de Heere. Al het andere is minder belangrijk. En heel veel van die minder belangrijke dingen doen er ook helemaal niet zoveel toe. Zeker niet in het licht van de eeuwigheid. En het licht van de eer van God. Zie, de Heere. Zie, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Hij is gekomen. Hè? De wederkomst is het toch nog niet? Dat lezen we wel vaker in de Bijbel. Dan staat er is gekomen en daarmee wordt de zekerheid uitgedrukt. Denk aan Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren. Ja, toen was de Heer Jezus nog niet geboren. Maar het is de, zo wordt het wel genoemd, de profetische zekerheid. De profetische zekerheid. Dan wordt er gesproken met is geboren, is gekomen. En dan wordt mee bedoeld, hij zal beslist komen. Ach, misschien lachen mensen je wel eens uit. Misschien lachen mensen je wel eens uit. Geloof jij daarin? Eeuwig leven. Wederkomst. al die miljarden mensen op hetzelfde ogenblik de Zoon van God zullen zien. In Australië en in Alaska en in Siberië tegelijkertijd. Mens, hoe kan dat toch? Hè? Hoe kan dat toch? Het is waar. Twijfel daar niet aan. Want het staat vast in het woord van de levende God. Hij is gekomen en daarmee wordt ook uitgedrukt. Henoch, die zag het op zich afkomen. Hij zag het op zich afkomen. En juist doordat hij zo'n godvrezend leven leidde, zo dicht bij de Heere leefde, juist daardoor zag hij het op zich afkomen. Oordeel van de Heere, hij is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. O, als de Heer Jezus terugkomt op de oordeelsdag, dan zal de lucht, die zal vol zijn van de miljoenen engelen. Die zullen hem begeleiden in zijn heerlijkheid en dan komen ze om gericht te houden. Om gericht te houden. Wat gebeurde er? Een jaar nadat de zoon van Henoch stierf. Weet je toch van vanmorgen? Methusalem, de zoon van Henoch. Wat gebeurde er een jaar nadat hij stierf? Toen kwam het gericht. Er staat in de oorspronkelijke taal een woordje, dat kent u wel. Het woordje crisis. Toen kwam de crisis. De crisis van de zondvloed. En de mensen, die hadden er glad geen erg in. Ze aten en ze dronken en ze trouwden en ze handelden en ze gingen gewoon door. Zo zal het ook zijn bij de wederkomst. De dwaze maagden vallen in slaap, de wijze maagden vallen in slaap. Helemaal geen erg in. Terwijl Henoch dat geprofeteerd had. Hij is gekomen om gericht te houden. Gericht te houden. Dat is een aangrijpende zaak. Gericht te houden tegen allen. Om te straffen alle. Twee keer het woordje alle. Alle. Met andere woorden, dat gericht, dat slaat geen mensen over. Of het nou hindoes zijn, of dat het nu boeddhisten zijn, of moslims, of christelijke mensen, of atheïsten. Dat maakt voor het gericht niet uit. Dat gericht gaat over allen. Over allen. We moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En wat hangt er met dat gericht samen? We lezen de tekst maar. Om gericht te houden tegen allen en te straffen. Kanttekening, waarmee? Met het oordeel van de verdoemenis. Ja. Ja. Ziet, zegt Henoch. Mensen, als u zo doorleeft, dan komt de crisis. Dan komt het gericht. Dan komt God met zijn straffen. Waarom heeft die godvruchtige Henoch, die zo dicht bij de Heere leefde, waarom heeft hij zo ernstig gepreekt? Dat hadden we helemaal niet verwacht van hem. Toch? We zouden denken, die man die zo dicht bij de Heere leeft, die heeft een liefelijke boodschap. Nou, dit is ook een liefelijke boodschap. Een boodschap uit liefde tot de eer van God. Een boodschap uit liefde tot het zielenheil van de mensen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Een ernstige boodschap om de mensen wakker te schudden. Wakker te schudden. Tijdig te waarschuwen, opdat ze zich zouden bekeren tot de Heere. Straks als de ark door Noach gebouwd wordt, zich allemaal Noach vastklampen. Nee, niet nadat de deur dicht was, maar daarvoor. Noach, wat is er? Wat is er? Kunnen we ook bekeerd worden? Dat was de bedoeling. De bedoeling van de prediking van het gericht is om je wakker te schudden. Bij de Heere te brengen. bij de Heere te brengen, omdat er nu nog genade te verkrijgen is om Christus wil. En daarom ook deze zo zeer ernstige prediking van Henoch is ten diepste Christus' prediking. Want Christus die aangekondigd wordt als de rechter, hij is zelf in het gericht geweest. In de crisis, om zo te zeggen. Hij is zelf in het gericht geweest. En hij is uit het gericht weggenomen, zo lezen we in Jesaja 53. Maar daarvoor moest hij er wel eerst inkomen. In het oordeel. Onder de vloek. Waarom? Om zondaren wakker te schudden. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Christus is in het oordeel geweest om het oordeel te dragen en te doordragen. Opdat zondaren die door de boodschap van het gericht tot in het diepst van hun ziel beroerd worden, die niet meer rustig kunnen doorleven en die gaan belijden, Heere, uw gericht is rechtvaardig. Is dat zo? Uw gericht is rechtvaardig over mijn leven. Opdat ze door het wonder Gods de boodschap van genade mogen ontvangen, dat er één in het gericht is geweest als plaatsbekledende middelaar. En weet u, als dat de vrucht is, dan ga je God bedanken voor een ernstige en een strenge preek. Begrijpt u dat? Dan ga je God ervoor bedanken. Heere, als u dat nodig had om mij wakker te schudden, dan bent u bedankt. Dan lees ik in Jesaja 12 een dankdag. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt en uw toorn is afgekeerd. En gij troost mij. We gaan samen zingen. Psalm 143, vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht daar zelf zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. 143, vers 2. Henochs profetie over wie, wat, waarom hij profeteerde, waarom preekte die man die zo dicht bij de Heere leefde, die wandelde met God, waarom preekte hij zo? Was hij een beetje boos op die mensen? Was hij misschien van zijn plek af? Nee. Juist niet. Juist zijn dicht bij de Heere leven is de bron van deze ingrijpende woorden. Weet u wat er gebeurde toen hij nog 65 werd? En Methusalem geboren werd. Toen de Heere in Henochs hart ging werken, wat gebeurde er toen? Wat gebeurt er als God in het hart van een zondaar gaat werken? Mag ik het eenvoudig zeggen? In het licht van deze tekst. Dan ga je alles anders bekijken. Dan ga je alles anders bekijken. Dan ga ik het niet meer bekijken vanuit mijn eigen ideeën, gedachten, gevoelens, overtuigingen enzovoort. Maar dan ga ik alles bekijken vanuit God. Vanuit zijn woord. En dat is inderdaad een bekering, een omkeer. Want de ellende van ons van nature is dat we God buiten ons leven hebben geplaatst en we bekijken de dingen vanuit onszelf. En daar is bekering nodig. Dat gebeurde bij Henoch. Hij ging de dingen zien vanuit God. Wat zag hij dan? Hij spreekt in het 15e vers. Om gericht te houden tegen allen en te straffen allen. En dan komt dat kernwoord, alle goddelozen onder hen. Vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben. En vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Wat is goddeloos? Goddeloos betekent zonder God. We zeggen ook wel eens een keer, die weg is eindeloos. Eindeloos, er komt geen einde aan. Nou, goddeloos is zonder God. Zonder God. Ja, wie zijn dat? Goddeloze mensen. Nou ja, Willem Holleder, Ridouan Taghi en zo. En Poetin, die kunnen er inmiddels ook wel bij scharen enzovoort. En verder. Nou ja, er zullen nog misschien nog een paar in Rilland wonen ook. Van die drugsmensen, hè, die zo hun contacten hebben met Brabant of met de haven en zo. En verder. Wijs eens vanmiddag 30 mensen in de kerk aan die goddeloos zijn. 30. 30. Nou, 40 dan. 70. Ja, nee. Nee. Dus moeten wij dan op één lijn staan met die beruchte namen die ik net noemde? Dat vinden wij te erg. Dat vinden wij te erg. En natuurlijk, hè, natuurlijk. Het maakt inderdaad wel een verschil of je die zonde hebt uitgeleefd. Daar bewaren de Heere ons ervoor. Maar als wij bewaard worden voor die grove, uitbrekende zonde, zijn we dan daarmee godzalig? Hè? Zijn we dan dus godzalig? Of wat is nu eigenlijk goddeloos? Nou, die mensen leefden alsof er geen God is. Hoeveel beslissingen neem ik alsof er geen God is? Belangrijke beslissingen die ik neem alleen maar met mijn nuchtere verstand en misschien ook achteraf nog een keertje vraag, Heere, wilt u er een zegen over geven? Maar ik neem ze toch wel graag zelf. Ik neem ze toch wel graag zelf. Ik hou het roer van mijn levensschip toch wel graag zelf stevig vast. Want om het nou in de handen van de Heere te geven. Weet u, wij plaatsen het woord goddeloos veel te ver weg. Veel te ver weg. We hebben allemaal nodig dat de Heere ons eraan ontdekt. Hoe is mijn leven? Wat is de betekenis van de eer van God in mijn alledaagse leven? Wat is de betekenis van de eer van God. In mijn alledaagse leven, op welke manier zorgt de eer van God voor beslissingen in mijn leven? Welke invloed heeft dat? Hoe weegt dat mee? Hoe weegt dat mee? Nou, als we heel eerlijk worden, en dat is ook de bedoeling. Als we heel eerlijk worden, dan zeggen we van mij dat woordje goddeloos, dat staat veel dichter bij ons dan we altijd hadden gedacht. Dat woordje goddeloos zit in mijn hart. Dat woordje goddeloos zit in mijn hart. De dwaas zegt in zijn hart, ik ben het. Er is geen God. Huh? Weet u nog hoe die heen nog heette? De zevende van Adam. Adam. Moedwillig, vrijwillig God verlaten. Ons overgeleverd in de hand van zijn tegenstander. Dat is goddeloos. En we dwalen allen als schapen. En we keren ons in iegelijk naar onze weg. Weet u, zolang wij nog hoger staan dan deze ingrijpende woorden. Zolang we nog hoger staan, dan is er ook geen Bijbelse vrees voor het gericht. Want ach, dan rekenen we erop dat het nog wel mee zal vallen. We doen toch ons best. God is toch liefde. Nou ja, maak het hele verhaal maar af. Maar als de Heere ons gaat leren wat de bodem is van ons bestaan. Psalm 2. Laat ons hun banden breken. Hun touwen van ons werpen. Dat zit erin. Dat zit erin. En als de Heere ons daaraan ontdekt en vraagt het echt hoor. Door zijn Heilige Geest daaraan ontdekt. Dan sta je ook niet meer buiten dat gericht. Dan kun je niet bedenken, het zal wel meevallen. Dan krijg je een borg nodig. Een borg nodig. En de vrucht van Henochs prediking. En de vrucht van Noachs prediking. Die 120 jaar gebouwd en gepreekt heeft. En zij bekenden het niet. Zij bekenden het niet. Laat maar preken die man. Hè? Laat maar bouwen die Henoch. Of laat maar bouwen die Noach. Het zal onze tijd wel uitduren. En toen kwam het. En te laat. Te laat. Voor eeuwig te laat. Ach mensen, ziet. Ziet. Open je ogen. Voor de werkelijkheid van het leven. Want toen die deur van de ark van Noach dicht ging, was dicht dicht. En nu mag de deur van het evangelie openstaan. Het staat open. Net als de deur van de ark open stond, al die jaren lang. Al die jaren. Iedereen mocht erin. En de deur van het evangelie staat open. Loop je eraan voorbij? Lopen we eraan voorbij? Of stellen we het nog even uit door de jacht van het leven? Hoor de indringende oproep van de Heer Jezus zelf. Gaat in door die enge poort. Strijd om in te gaan. En zeker, dan strijd je tegen jezelf. Dan moet je strijden tegen jezelf. Tegen dat bestaan zo leeg van God. En zo vol van mezelf. En dan zul je er echt achter komen. Zonder het werk van de Heilige Geest. Dan zal ik nooit gewillig zijn. Nooit gewillig zijn. Om de Heere oprecht te volgen. Maar die geest gaat nog uit. Het is de geest van Christus. Het is de geest van Christus. Die de ark der behoudenis is. En daarom. Laat de prediking van het gericht doordringen. ziet, opdat de zaligmaker die in het gericht wilde komen en daar zichzelf heeft overgegeven in de dood, zijn dierbaar bloed gestort heeft, opdat die zaligmaker noodzakelijk mag worden, dierbaar mag worden, gepast mag worden en er een geloofstoevlucht mag zijn tot Christus, de ark der behoudenis. Weet je hoe? U kent die uitdrukking misschien wel, met de koorden der veroordeling om de hals. Belijdend, o God, wees mij zondaar genadig. En dan zullen ze komen, zegt de profetie, met smeking en met geween. En deze Jezus, hij ontvangt zondaren en eet met hen. Dat is zijn liefste werk. Dat is zijn liefste werk. Om die goddelozen te ontvangen. Daar is hij voor gestorven. Daar gaf hij zijn bloed voor. En daarom trekt hij door zijn Heilige Geest. Welzalig zij die na die reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die op hem betrouwen. Hè? Maar het moet wel gebeuren. Het moet wel gebeuren. Want buiten Jezus blijft er alleen het gericht over. En dat zal niet meevallen. Want de toorn van God zal door een mens niet gedragen kunnen worden. Maar die zal wel eeuwig branden. Ach, ziet. En laat de ernstige prediking van Henoch ons allen uitdrijven tot de Here. Want nog is er plaats. Amen.